Ja, het is voor mij meer een drijf geworden van ja, hey, ik wil niet leven zoals mijn ouders dat deden. Die werkten heel erg hard en er kwam bijna niks binnen.
Ja, ondertussen weet je natuurlijk dat wat jij gedaan hebt, dat househacking is eigenlijk.
Ja, daar ben ik uiteindelijk ook achter gekomen. Ja, ja. Klopt. Nou, je koopt niet een cursus, je koopt meestal een heel netwerk bij.
Ja.
Als ik zelf erheen moet rijden om een lekkende kraan te repareren, is het maar niet passief. Dus ik heb wel gezegd van nou, ik wil vanaf dag 1 alles uitbesteden. Dus je kunt je eigen zijntoestand zelf herprogrammeren. Omdat alles energie is, kun je het sturen.
Ja.
En ik dacht, oké, daar ga ik heen. Dat is mijn volgende doel. Ik ga panden kopen in de UK. En ik wilde heel hard gaan knallen.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd.
Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd.
Maar dat is niet. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. En zo word je steenrijk.
Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Zo word je steenrijk. En vandaag gaan we het vooral, maar niet alleen over vastgoed hebben met een van de cursisten van Vrijheid Vastgoed. Hartelijk welkom, Ferry van Maurik.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
Ja, superleuk dat je er bent. Dit is je podcast debuut, geloof ik.
Ja, ik heb nog nooit eerder een podcast gedaan, maar de onderwerp trekt natuurlijk heel erg aan. Over geld praten, over vastgoed, investeren. Ja, dat is toch wel leuk om over te praten.
Ja, zeker. Voor de mensen die je niet kennen, kan jij je even voorstellen. Wie is Ferry van Maurik? Wat doe je allemaal in het dagelijks leven?
Ik ben Ferry van Maurik, inmiddels 44 jaar. Woon samen, heb een zoon. Is iets meer als één. Een tijdje geleden begonnen met ondernemen ook. Ik heb altijd een baan gehad. Uiteindelijk ben ik verder gaan met ondernemen. En uiteindelijk ook erbij gaan investeren in onder andere in vastgoed.
Super. Yes, ben jij steenrijk? Dat is natuurlijk ik zelf graag en de luisteraars willen weten.
Ja, mooi term steenrijk. Vooral de naam steen erin. In mijn hoofd ben ik heel erg rijk. Op mijn bankrekening begint het al aardig te komen. Ik heb wel sterke doelstellingen dat ik wel eind volgend jaar de magische grens van de 1M van de 1 miljoen wil bereiken. Ik voel me heel rijk in de zin dat ik als ik kijk naar gemiddelde hoe wij leven, wat we kunnen doen, hoeveel vakanties we kunnen houden en hoeveel geld we nog kunnen investeren en het vermogen wat we opbouwen zijn, ja, dan voel ik me wel erg rijk. Ja,
super. En jouw doel is dus om voor het eind van dit jaar een netto waarde van 1 miljoen euro te hebben.
Voor eind 2022.
Dus voor eind 2022. Ja. Ja. Oké, nou die datum staat. Je hebt het nu uitgesproken in de podcast.
Ja.
Dus dan ben je accountable. Hè? Dus,
zeker.
Maar één manier en dat is het om het ook echt te halen.
Zo weet ik het wel.
Ja. Hey, je bent nu 44. Neem ons even mee naar jouw jeugd. Hoe ben jij opgegroeid op financieel gebied? Hoe zag dat precies eruit?
Ja, ik kom niet uit een rijk gezin. Ons gezin was arm. Dat was best wel veel armoede. Financiële problemen waren er best wel veel. Ik heb niet echt meegekregen van ja, je moet gaan investeren en hoe je rijk kan worden. Op een hele ouderwetse manier eigenlijk van ja, je moet gewoon goede opleidingen hebben. Je moet naar school, je moet studeren. En dan krijg je een goede baan. En dan zorg dat je hypotheek wordt ingelost. Maar dat werkte dus niet, blijkbaar. En mijn ouders hebben wel heel erg gestimuleerd daarin. Dus ik heb het niet echt meegekregen om het op die manier te doen.
Nee, maar je werd dus eigenlijk opgevoed zoals de meesten van ons, denk ik, zijn opgevoed. Van doe goed je best op school, haal goede cijfers, ga studeren, zoek een goede baan. Dan kan je daar een beetje carrière maken. Dat is het dan. En dan heb je zekerheid.
Ja, zekerheid van een goede baan, maar ook zekerheid om tot ver boven de 67 te moeten werken. Ben ik uiteindelijk achtergekomen. En dat is iets wat ik dus niet wil.
Nee, nee. Maar vertel, wat heeft dat die jeugd of die financiële dingen, hoe jij zegt, eigenlijk word je daarmee natuurlijk ook vaak geprogrammeerd. En veel mensen hebben dan zoiets van, nou ja goed, dit is het en die kopiëren dat en die worden zelf net zo. Maar jou heeft het eigenlijk getriggerd en dat je zoiets had van zo wil ik dit niet.
Ja, het is voor mij meer een drijf geworden van ja, hey, ik wil niet leven zoals mijn ouders dat deden. Die werkten heel erg hard en er kwam bijna niks binnen.
En er ging te veel uit?
Dat ging veel te veel uit. Er was geen controle over de financiën. Er was ook geen kennis over. En ik had zoiets, nee, dit wil ik niet. Ik wil niet van een baan van 's ochtends tot 's avonds laat in een pensioen willen werken. Ik wil gewoon vrijheid. En wat voor mij mijn leven echt heeft veranderd, is toen ik een keertje ben gaan reizen in Azië, een maand lang. En daar volledig heb genoten van de vrijheid. Dat ik terugkwam, dacht ik van oké, nu ga ik mijn leven anders aanpakken. Dit is niet wat ik wil. En toen had ik een baan nog en ik was toen net gescheiden van mijn ex. En ik had veel financiële problemen gehad. Ik gaf toen natuurlijk mijn ex gewoon de schuld. Maar uiteindelijk was het ook natuurlijk mijn schuld.
Maar het is wel makkelijk altijd om iemand anders natuurlijk de schuld te geven.
Gewoon de slachtoffer te spelen, zeg maar, in de slachtofferrol te blijven. En als je iedereen de schuld blijft geven. Maar uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor al je acties die je zelf doet. Om uiteindelijk je eigen succes te creëren.
Ja. Ja, het is super mooi en heel erg herkenbaar, denk ik, dat als je gaat reizen, wat voor mij echt het ultieme gevoel van vrijheid is. Ik weet niet of dat voor jou ook zo is.
Zeker, ja.
En je bent weg uit je dagelijkse patronen, je werk. Dan je hoeft je eigenlijk nergens druk over te maken op dat moment. Dan geeft dat opeens zoveel ruimte in je hoofd, waardoor je echt tot hele mooie ideeën en inzichten komt.
Klopt, want dan ga je inderdaad nadenken. Dan heb je echt tijd om gewoon na te denken. En je wordt uit je dagelijkse routine gewoon getrokken. En ik merkte het heel erg toen ik terugkwam na een maand. Dat viel zo hard op mijn dak. Dat ik weer aan de bak moest. Dat ik dacht van, nee, dit wil ik niet. De tijd dat ik met mijn ex toen gewoond heb in een koophuis. En dat heeft veel financiële problemen verzorgd. De hypotheek werd niet betaald. En ik had geen controle over geld. Ik wist niet wat er in kwam. Ik wist niet wat er uitging. Uiteindelijk een dikke schuld opgebouwd. En uiteindelijk hebben we dat wel kunnen fixen door een top extra hypotheek van 115% van de taxatiewaarde op de woning te zetten. Uiteindelijk had ik dat wel.
Ja, toen kon dat nog natuurlijk, nu
toen
niet meer.
Toen kon
dat
wel, ja.
Een hypotheek van 125%.
Ja, dus ik had een huis dat dus dik onder water stond. Het heeft mij toen wel gered. Maar toen was ik nog niet vrij, want ik had een hypotheek en ik had een baan. En ik dacht van ja, ik moet werken om die hypotheek te betalen. Kan dat niet anders? Want als ik niet werk, dan kan de hypotheek niet betaald worden en dan krijg ik weer problemen. Dus dat is geen vrijheid. En toen had ik heel erg het idee van, weet je, ik wil zo graag, ik ga gewoon emigreren. Ik ga gewoon al mijn zinnen zetten, ik ga in Thailand wonen. Toen ben ik
waarom Thailand?
Ja, voor de vrijheid, voor de cultuur, voor het gevoel. Dat gevoel wat ik in Nederland niet had.
Maar dat had ook misschien Zuid-Afrika of Amerika kunnen zijn? Of
ja,
heb je
Thailand
een speciale band?
Inmiddels mijn
inmiddels huidige, zeker, ja.
Inmiddels zeker, mijn huidige partner is Thais. En onze zoon, er is een zoon uitgekomen. Dus ik heb nu zeker wel wat met Thailand. Ik heb zelfs ook de taal heb gestudeerd. Daar ben ik lang mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen.
Een groot fan van Thais eten ook.
Thais eten ook. Ja, nou, het is gewoon heel erg lekker
wie
eten.
Niet, ja.
Wie niet, zou ik zeggen. Maar uiteindelijk zijn we in Nederland gebleven. Maar wel nog steeds die dwang naar vrijheid. En de tijd dat ik nog niet de relatie had met mijn huidige partner, wou ik zoveel mogelijk in Thailand zijn. Zoveel mogelijk in Azië. En toen ben ik gaan nadenken, hoe kan ik nou inkomen genereren om uiteindelijk minder te hoeven werken en inkomen gewoon geld voor me te laten werken.
Ja.
Ja, dat was eigenlijk mijn eerste aanraking met vastgoed. Dat ik dacht van, ik heb een huis helemaal alleen, een eengezinswoning, allemaal lege kamers, en daar kunnen we misschien wat mee gaan doen.
Ja, maar als ik het dus goed begrijp, is het dus eigenlijk begonnen in je jeugd, dat je opgegroeid bent met ouders waarvan die niet zo goed wisten hoe ze met geld om moesten gaan en de mindset hadden van hard werken en goede cijfers halen en dat je daar een bepaalde pijn ervaren hebt, als ik dat zo mag zeggen. Want hoe merkte jij bijvoorbeeld dat je in een arm, dus misschien nog relatief in Nederland, een arm gezin is natuurlijk wat anders dan arm gezin in het buitenland, maar hoe merkte je dat eigenlijk? Was dat jullie bepaalde dingen niet konden doen die anderen
zeker
wel konden? Ja. Of dat je niet in merkkleding liep? Of...
Nou, dat is wel een dingetje, ja. Want ik heb laatst van mijn zoon gewoon hele mooie schoenen gekocht. Dikke vette Nike's. En daarna kreeg hij dikke vette Puma's. Want ja, dat is wel iets van wat ik vroeger herinner. Dat ik kreeg O'Hara schoenen. En ja, daar werd ik op school best wel mee gepest.
Ja.
Dacht van, dat gaat mijn zoon dus niet gebeuren. Dus ja, ik merkte wel dat ik daar wel tekort in kreeg. En dan de verhalen van je klasgenootjes die dan op vakantie zijn gegaan in de zomervakantie. Ja, dat soort verhalen had ik allemaal niet.
Nee.
Dus ik had wel zoiets van, dit wil ik wel, hier wil ik wel beter in worden.
Ja, en wat je dan inderdaad vaak ziet is dat als je dat meegemaakt hebt, dat jij inderdaad als ouder dan ervoor zorgt dat je kind echt alles krijgt, dan moet je vaak weer oppassen, hoor ik, ja, dat je ze niet te veel geeft en te veel verwendt. Want dat is natuurlijk ook niet, niet goed.
Klopt, ja. Ik heb laatst een keer opmerking gehad van, nou, dat wordt wel een heel erg verwend ventje. Maar ja, ik vind het gewoon leuk om wel te verwennen. Maar ik wil hem zeker wel de kennis meegeven die ik nu heb opgedaan.
Ja.
Dat je niet hard hoeft te studeren en dat je gewoon een passie moet volgen. En de meeste mensen die heel erg succesvol zijn, die hebben ineens een hoge opleiding. Kijk naar Steve Jobs bijvoorbeeld.
Klopt, ja. Nee, dat heb ik ook wel gezegd. Dan, nou ja, mijn kinderen, als die tegen mij zeggen van ik wil niet studeren, of dan hoeft dat voor mij echt niet. Ik wil wel graag dat ze een plan hebben. Dat ze, hè, dat ze niet alleen maar gaan zitten gamen en niks doen en denken dat het allemaal aankomt waaien.
Nee.
Ze moeten wel een idee hebben. Maar ik denk eigenlijk juist, als ik voor mezelf spreek, voor mij was het heel erg goed geweest om na de middelbare school bijvoorbeeld een half jaar of een jaar te gaan reizen. En nou eens even te denken van oké, wat wil je nou echt?
Ja.
En jezelf te leren kennen. Dus als ze dat willen, dan ook helemaal prima. Dus aan de ene kant je jeugd en die ervaring. Nou, mooi dat je dat hebt om weten te draaien. En dat dus echt daar juist kracht uit haalt. Ja. En er wat positiefs van maakt. Daarnaast had je door die reis het gevoel van echte vrijheid ervaren. En dacht je van, en dan krijg je eigenlijk een soort van helikopterview, want je neemt letterlijk afstand van Nederland. En je kan dus even goed kijken van wat ben ik nou allemaal aan het doen. En ben ik wel tevreden met als dit zo doorgaat tot mijn 65ste. En je hebt dus vanuit een relatie en met een ex, en omdat je zelf niet goed wist hoe je met geld om moest gaan. Nou ja, echt in de schulden gezeten ook.
Ja, zeker. Ja, dat was toen.
Nou, dan kunnen we elkaar de hand geven.
Ja, 30.000 euro of zo. Denk
oh,
ik
precies
wel.
Hetzelfde bedrag.
Ook. En ja, een huis met een hypotheek die voor een jaar niet betaald was. Uiteindelijk gesprek gegaan met de bank. Uiteindelijk is dat allemaal opgelost door die top extra hypotheek.
Maar jij een jaar lang de hypotheek niet betaald, dan ben je echt al eigenlijk al een beetje over het randje heen en dichtbij een huis uit.
Dat was
ja,
het was gewoon. Het was toen keitklok om er niet de huis op de vijand te laten komen.
Hoe heb je hen daarvan overtuigd?
Ik ben uiteindelijk in gesprek gegaan met de bank. En ik heb gezegd dat ik heel hard bezig ben om de woning op te knappen. Want het was zwaar achterstallig onderhoud ook nog. Dat was echt een bouwval die we gekocht hadden. Heel hard aan de bak, zelf. Zoveel mogelijk waarde toevoegen. Om zo'n hoog mogelijk taxatiewaarde te krijgen. De taxateur een goede fles wijn geven. En uiteindelijk past het allemaal net. En uiteindelijk, ja, toen was ik schuldenvrij. Ik had een huisje onder water stond. Dus ja, uiteindelijk heb je nog wel steeds schuld. Maar je hebt er in principe geen last meer van.
Nee, het is in ieder geval een hypotheek schuld. En zolang je in dat huis blijft wonen, is dat natuurlijk minder erg dan.
Maar dat belemmerde wel mijn vrijheid. Want dan zat ik wel vast aan het huis. En op dat moment zie ik van, ik wil in Thailand gaan wonen.
Ja. En hoe ben je daar toen uitgekomen? Wat zijn daarna je eerste stappen geweest?
De eerste stap is dat ik bedacht van, hey, ik heb kamers vrij. Dus dan weet je, als ik die kamers dan ga verhuren. Maar ik wil ook wat vrijheid. Ik wil geen mensen in de woonkamer hebben. Dus ik heb een gedeelde gang. En uiteindelijk heb ik de bovenverdieping heb gesplitst met eigen voorzieningen. En vond het wel spannend. Van, ja, je gaat erin investeren en dan kun je het wel verhuren. En toen via een verhuurmakelaar heb ik het te huur gezet. En binnen een week stond hij met 30 kandidaten voor de deur. Toen had ik zoiets van, hey, dit is wel heel erg interessant.
Ja.
Ja, en die begon tegen elkaar op te bieden. En uiteindelijk heb ik hem voor best wel hoog bedrag heb ik hem verhuurd. Voor 10 jaar lang. En dat gaf mij de vrijheid van, hey, nu kan ik wat meer doen. En dat is wel eigenlijk maar de eerste stap geweest in het vastgoed.
Dus de huurders die begonnen tegen elkaar op te bieden. Hoeveel huurders had je dan bij jou in huis wonen?
Ja, ik had er twee. Ik had eentje in huis wonen.
Eentje?
Ja.
Ja.
Maar wel met eigen voorzieningen. Dus ik zat een eigen opgang. We hebben een gedeelde gang, zeg maar. Dus ik hoef niet door de woonkamer heen.
Het was niet zo dat je samen s'avonds op de bank tv zat.
Nee. Want ik wilde wel mijn vrijheid behouden.
Ja.
Dat wel.
Ja, ondertussen weet je natuurlijk dat wat jij gedaan hebt, dat househacking is eigenlijk.
Ja, daar ben ik uiteindelijk ook achtergekomen. Ja,
ja.
Klopt.
Dat is een hele mooie manier ook om, als je wil beginnen met vastgoed, om, jij woonde toen gratis, denk ik.
Ik woonde gratis.
Ja, de huurder betaalde jouw hypotheek eigenlijk.
Sterker nog, de huur was hoger als de hypotheek.
Ja.
Dus uiteindelijk natuurlijk die hypotheek kunnen inlossen en mijn huis weer boven water kunnen krijgen.
Dat is een fantastische manier om zo te beginnen, want daardoor hield je ook meer geld over in de maand.
Ja.
Als je dat dan op een goede manier investeert, dan is dat een mooie manier om wat op te bouwen.
Ja, toen de tijd werd het wel veel gebruikt om nog heen en weer te reizen. Om veel te gaan reizen nog. En later uiteindelijk om gewoon verder te gaan investeren.
Ja.
Toen de tijd had ik nog een baan. Uiteindelijk dacht ik, dit is het ook niet. Toen ben ik zelfstandig gaan in de IT. Heb ik mijn eigen consultancybedrijf opgericht. Daarmee heb ik mijn inkomen kunnen verdrievoudigen. Dat heeft mijn mindset over geld alweer veranderd.
Want voorheen werkte je in de IT, maar dan in loondienst?
In loondienst, ja. Ja, met dat extra inkomen erbij vanuit de huur.
Ja. En wat was voor jou dan het moment dat je die stap durfde te zetten om zelfstandig te gaan? Want voor veel mensen, heel veel mensen spelen natuurlijk met dat idee. Maar ja, voor de meesten geeft loondienst toch een gevoel van veiligheid. Ik
was
vind
het
grote schijnveiligheid. Ja. Want zodra je niet meer nodig bent binnen het bedrijf, dan sta je gewoon vaak op straat.
Nou ja. Ik heb heel lang geleefd met elke maand een stuk maand over, zeg maar.
Ja.
In de zin van dat het gewoon geld al voor
geld
eind van de maand.
Op, maar de maand nog niet.
Precies. Maar uiteindelijk heb ik wat kapitaal kunnen opbouwen. Waardoor ik dus de vrijheid heb gekregen van, hey, als ik nu stop met werken, dan kan ik gewoon een paar maanden leven. En toen heb ik de stap durven maken. Plus, ik zag op een gegeven moment op mijn werk heel veel mensen die extern waren. En die reed allemaal in een mooie auto naar huis. In een dikke Tesla en een mooie Mercedes.
Ja, dacht, dat wil ik ook.
En ik in mijn egootje dacht, hier doe ik iets verkeerd. En ik heb veel ervaring in IT op gedaan. Toen ben ik uiteindelijk zelfstandig gegaan. Ja, dat heeft mijn inkomen verdrievoudigd. Ja, toen bleef er geld over om te gaan investeren.
Dus je had voor jezelf zoiets van, nou ja goed, ik heb de kennis, de ervaring.
Ja.
Ik zie anderen die het ook kunnen, dus waarom ik niet?
Precies.
En je had voor jezelf wel een buffertje opgebouwd, zodat je het een aantal maanden uit zou kunnen zingen. Dat je dat reserve had.
Ja, dat je stap durft te zetten, zeg maar.
Ja, want dat geeft denk ik wel dan, als je zo'n stap maakt, een veilig gevoel.
Ja, zeker met de ervaring dat je uit de situatie komt dat je in schuld hebt gezeten. En dan ben je begin wel weer wat voorzichtiger in.
Ja.
Zeker.
Super. En hoe is dat toen, je inkomen verdrievoudigd? Toen had je ook geld over om te investeren.
Ja.
Wat zijn de eerste stappen geweest die je toen hebt gezet?
Investeren in jezelf. Ik ben toen gaan denken van, oké, ik wil verder met ondernemen. Ik vind ondernemen leuker. Dus ik ben naar seminars gegaan. Uiteindelijk heb ik heel veel boeken gelezen. Bekende boeken ook. Heel erg gefocust op zelfontwikkeling ook. Ondernemen, passief inkomen. Heel erg zoekende geweest. En uiteindelijk
en dat kwam echt helemaal uit jezelf? Of had je ondertussen ook mensen in je omgeving die dit deden of daarmee bezig waren? Want in welk jaar zitten we nu? Welk jaartal hebben we
over? Ja, dat is 2017 een beetje.
Okay,
2016, 2017 begon ik er een beetje mee.
4, 5 jaar geleden?
Ja. Toen begon ik eigenlijk met het ontdekken van wat wil ik nou precies? Wat kan ik nog meer doen in plaats van die baan? En toen kwam ik ook achter dat vastgoed, dat je daar niet heel veel geld voor nodig had. En dat er ook gewoon...
Wat je waarschijnlijk wel eerst dacht?
Dat dacht ik eerst wel, ja. Dus ik zat te bedenken van, nou, hoe kan ik nog misschien eventueel een verdieping op mijn huis bouwen en dan nog meer kamers gaan verhuren?
Ja.
Dat was eerst ook een plan.
Bijna een hotel.
Maak er gewoon een hotel van. Maar toen kwam met vergunningen, was al wat lastiger en zo. Toen ontdekte ik ook wat vastgoed kon doen. En dat je vastgoed ook deels kon gaan financieren. Het was voor me echt een eye-opener. Toen dacht ik van, nou, vastgoed is gewoon leuk. Want ik vond klussen erg leuk. Ik vond dat ervaring om mijn kamers te gaan verhuren, vond ik erg leuk.
Maar eerst ben je dus echt op zoek gegaan naar kennis en in jezelf gaan investeren.
Zeker kennis, absoluut. Ja.
Als je een schatting moet maken, hoeveel euro's heb je tot nu toe in jezelf geïnvesteerd aan cursussen, boeken? Ik maakte laatst voor mezelf als even een rekensommetje en ik zit nu op 65.000 euro.
Dat nog niet, maar ik zit zeker wel op de helft, denk ik, daarvan.
Dus ongeveer 30.000 euro wat jij in jezelf hebt geïnvesteerd. In jouw,
zeker.
Het opdoen van kennis.
Ja. En
dan hoor ik heel veel luisteraars denken van, het is bizar veel geld. Hè. Voor heel veel mensen heb je het dan echt over een jaarsalaris.
Ja.
Het is natuurlijk ook heel veel geld en niet iedereen kan dat in zichzelf investeren. Ik denk ook niet dat het per se zo hoeft te zijn van de hoeveelheid geld. Hè. Want je hebt ook kleinere cursussen of goedkopere cursussen.
Klopt.
Of een boek is natuurlijk een stuk goedkoper waar je al heel veel kennis uit kan halen. Maar wat is jouw return on investment dan geweest op die 30.000 euro? Hoeveel geld denk je? Het is lastig uit te rekenen, want die kennis die je hebt opgedaan, daar profiteer je nog de rest van je leven van. Maar als je...
Nou, ik heb een aantal die wat minder return on investment hebben. Maar bijvoorbeeld de vastgoedcursus, dat heeft een hele hoge return on investment. Zeker als je ziet wat het vastgoed de laatste tijd is gestegen.
Ja.
Ja, als ik dan nu terugkijk en wat ik daar als investering heb gedaan, is dat peanuts.
Ja.
In verhouding tot wat je voor terugkrijgt. En ik zie het ook zo, hoe meer kapitaal je opbouwt, hoe meer je zelf kunt investeren. Want ik ken mensen die investeren meer dan een ton in hunzelf elk jaar om gewoon bij te blijven. En om van weer betere mensen te leren. Dus nog betere mentor te nemen.
Ja. Ja, want daarmee, het is niet zozeer dat je alleen de kennis ook koopt. Ik zie het ook vaak dat je eigenlijk een stukje netwerk aankoopt. Hè? Ja. Dus als jij inderdaad in een programma kan investeren wat een ton per jaar kost, dan kom jij dus ook in contact met hele andere mensen, met een hele andere mindset en een hele andere hoeveelheid geld waar jij gewoon regelmatig mee jezelf omgeeft.
Klopt. Het is bij mij eigenlijk heel erg als een raket omhoog gegaan, mijn carrière in investeren, toen ik inderdaad gewoon andere mensen leerde kennen. Je merkt gewoon dat, zeker als je in je omgeving erover hebt van ja, ik wil dit doen, ik heb die plan, ik wil in vastgoed investeren, dat je gewoon, ja, je wordt zo tegengehouden. Want die mensen die kennen dat niet en dan hoor je natuurlijk van ja, is het wel verstandig? En je hebt nou een cursus gedaan van €5.000 en is dat niet heel veel geld? En wat haal je daaruit? Denk je echt dat gaat werken en zo? Al die verkopers online die je allerlei succes proberen te verkopen.
Maar ja, had je dat niet beter dan die €5.000 in vastgoed of iets anders kunnen steken?
Nou ja, ik denk als je zonder kennis ergens mee begint, dat de schade groter kan zijn als je daar niet de juiste kennis voor hebt.
Ja, zeker bij vastgoed, heel veel geld natuurlijk bij een pand komt kijken. Ja, nou ja, en het is zo dat inderdaad de ene cursus is beter dan de andere. Maar als ik voor mezelf spreek, er is eigenlijk geen cursus geweest waar ik niet minstens één ding heb geleerd of een interessant persoon heb ontmoet waar ik later op de een of andere manier iets mee ben gaan doen. Dus ik heb er altijd wel iets aan gehad.
Nou, je koopt niet de cursus, je koopt meestal een heel netwerk bij.
Ja.
Dus zeker ook de vastgoedcursus die ik bij jou heb gevolgd, er zit een hele community erbij. Ik heb er zoveel meer mensen leren kennen met dezelfde mindset.
Ja, en één iemand met wie je nu zelfs
in deze podcast zit.
Ook dus, dat? Ja, nee, ja. Want ja, ik heb met alle cursisten wel een goede band. Zeker met degene die de live workshop van 3 dagen doen. Omdat je dan ook natuurlijk meer tijd met elkaar doorbrengt. Maar met sommigen, zoals met jou, heb je dan een extra klik en nog meer contact dan anders. Dus super leuk. Ook voor mij is dat natuurlijk een mooie manier om te netwerken.
Zeker.
Maar ik denk inderdaad dat als je kijkt naar een van de, nou ja, ik weet niet of het een geheim is van de rijken, maar het is wel dat zij niet bang zijn om in zichzelf te investeren en dat ze daar echt heel erg de waarde van in kunnen zien. Omdat jij dus niet alleen die kennis dan koopt en dat netwerk, maar daarmee ook eigenlijk een fast track voor jezelf koopt om resultaten te behalen. Klopt. Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden, je hoeft geen dure fouten te maken. Fouten maken, dat ga je wel doen, dat is ook goed. Alleen het is wel fijn als dat gewoon kleine foutjes zijn waarvan je denkt, oh ja, dat kan ik de volgende keer beter zo doen. Maar niet die hele grote, dure fouten.
Nee, als je maar van leert.
Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Hey, en toen, je had de kennis opgedaan, de basis die stond. Wat was toen je eerste aankoop qua vastgoed?
Mijn eerste aankoop qua vastgoed was na de volgende van jouw training. Kijk. Je hebt kennis. De formule voor succes is niet alleen kennis, maar ook uiteindelijk het uitvoeren ervan. Dus doelen stellen is erg belangrijk. Dus ik heb toen ook gelijk doelen gesteld van ik wil zoveel banden hebben. Dit jaar.
Hoeveel waren dat er?
2 binnen datzelfde jaar. Was binnen 3-4 maanden of zo, oktober, november, december.
Zoiets. Dan hebben we het over 2019, toch?
Ja, 2019.
Ja, want ergens, ik weet niet wanneer precies, jij volgde bij mij de cursus in oktober.
Ja, voor mij oktober, november of zo. Dat was de Engelse versie, maar ja, ik wou gewoon snel beginnen.
Ja.
Het was op vakantie en ik dacht van, nu hak ik de knoop door, ik schrijf me gewoon in. We gaan gewoon beginnen. Ik dacht dat ik wat van vastgoed wist, maar ik wou gewoon eventjes alle puntjes op die hebben.
Ja.
Echt een goed pakketje krijgen van waar je moet letten. En vooral ook hoe je de deals vindt. Dat was voor mij nog even een grote vraagteken. Doel gelijk goede doelen gezet en ook uiteindelijk die doel ook gehaald.
Ja, dat vond ik echt super om te zien. Want je had toen dat eerste pand, maar je doel was dus 2 nog voor het eind van het jaar. Dus binnen een aantal maanden echt na de cursus. En ik geloof echt dat het 31 december was, 11:55 of zo, dat je mij een appje stuurde van Martijn, het is rond.
Ja, dat was volgens mij 19:30 s'avonds voor
Oké, niet 11:55, maar ja, in ieder geval de laatste dag van het jaar.
De laatste dag van het jaar. Uiteindelijk kreeg ik weer een aanbod. Ik zeg, nou, ik pak hem gewoon. ben niet eens wezen kijken.
Ja.
De cijfertjes zagen er goed uit, foto's zagen er goed uit. En gewoon hoppakee, boom, actie. En koop hem maar, ja, zonder volbouwde financiering. We zijn met doelen gehaald.
En hoe voelde dat toen? Dat je dat, ja, dat doel wat kicken. Je gesteld had ook echt had
dat
gehaald?
Dat is heel kicken als je dat haalt, zeker. Absoluut.
En die panden waar jij in investeerde, die eerste twee, die waren in Vlissingen?
Ja. Ja. Ja.
Hoor ik mensen denken van, waarom,
ja, weet je,
waarom daar?
Waarom niet bij jou in de buurt? Nou ja, kijk, het doel voor mij is om daar wel passief inkomsten mee op te bouwen. En als ik zelf erheen moet rijden om een lekkende kraan te repareren, is het maar niet passief. Dus ik heb wel gezegd van, nou, ik wil vanaf dag 1 alles uitbesteden. Ik heb al het kluswerk uitbesteed. Ik heb de beheer uitbesteed. En het mooie is nu dat het gewoon, je hoeft nou alleen maar op je rekening te kijken, ook een maand of de huur binnenkomt. Eigenlijk eens wat je hoeft te doen.
Nou, dat is niet dus, zo zwaar, toch?
Dat is niet zo zwaar, nee. Dat is best wel leuk.
Best wel leuk.
En,
ja, want hoe voelt dat? Als er elke maand dus niet alleen een salaris, of nee, in jouw geval dan met je onderneming heb je gewoon de facturen van klanten die je betaald krijgt, maar daarnaast ook, nou ja, nog een extra inkomen elke maand weer binnenkomt aan het eind van de maand?
Ja, dat voelt fantastisch. En wat eigenlijk nog veel meer fantastisch voelt, is dat je nu, als je alleen maar kijkt wat er per maand binnenkomt, maar als je ook kijkt wat de waardestijging is afgelopen jaar, als je dat omrekent, dus het indirecte rendement, dan heb je eigenlijk al gewoon een, dan ben je eigenlijk zo goed als al financieel vrij met een paar panden.
Ja.
Alleen dat, ja, die waarde is het laatste jaar natuurlijk heel erg gestegen, maar dat kun je weer uithalen, dat kun je weer herinvesteren. En heel veel mensen zijn daar niet van bewust. Die kijken alleen, oké, ik heb huurinkomsten, dat is dan een paar honderd euro. Is dat alles? Nee, het is juist ook die waardevermeerdering, wat mensen niet zien. En dat is gewoon, ja, dat is slapend rijk worden.
Ja.
Mijn definitie van slapend rijk worden, want je hoeft er niks voor te doen.
Nee. Nee, maar dat zie je inderdaad vaak. Dat heb ik ook al in het begin gekregen van Martijn. Je steekt er zo veel tijd en energie in. En voor wat? Voor die paar honderd euro. Wat hou je er nou aan over? Ik zei, nou ja, appartementje. 300-400 euro. En dat begrijpen ze dan niet. Alleen het is 300-400 euro per maand. Nou, even ervan uitgaande dat je zo'n woning voor 20 jaar aanhoudt. Dan kan je dat alleen al uitrekenen. Daarnaast wordt natuurlijk wel ook je hypotheek afbetaald. Dus je bouwt daar mooi, ja, vermogen op in de woning. En je hebt nog het indirecte rendement van de waardestijging.
Nou, om een idee te geven. Na 15 jaar dienstverband had ik een pensioenpot van 50.000-60.000 euro. En ik vind, ja, en ik heb één pand doorberekend. Als je dat gewoon 20 jaar vasthoudt, dan heb je meer als een heel pensioen.
Ja.
Van een normale baan, zeg maar.
Ja.
Dus en dat zien mensen vaak niet, of dat vergeet ze ook gewoon.
Supermooi, ja. Ja. En hoeveel panden heb je ondertussen? Zijn er na die twee nog panden bijgekomen?
Ik heb de derde weggedaan tijdens corona. Toen liep mijn cashflow terug en ik had zwaar geïnvesteerd.
Iets te veel.
En mijn BV was niet gezond meer. Plus dat ik een... We hebben heel lang een droom gehad om een eigen huis te gaan bouwen. En toen zag ik een kavel te koop. En die heb ik gewoon Jaap gezegd. Ik zeg, die wil ik hebben. En toen moest ik mijn BV gaan oppoetsen. Dus toen moest ik even stoppen met investeren in vastgoed. Want om mijn loon de inkomen zo goed mogelijk te krijgen. Dus inderdaad mijn waarde van mijn BV goed te krijgen. Om een hypotheek te krijgen voor mijn eigen woning. Dus toen heb ik het even op stop gezet.
Even pas op de plaats.
Pas op de plaats.
Is af en toe ook belangrijk, is ook goed.
Ja.
Ik heb vorig jaar ook wel eigenlijk wat pas op de plaats gemaakt. Soms heb je dan privé dingen. Nou, bij ons was dat de geboorte van de tweeling. En mijn vrouw had een behoorlijk zware bevalling. En de focus op het bedrijf. Dus daar is af en toe niks mis mee. Om heel eventjes, vooral als je zo hard gegroeid bent, om even stil te staan en te kijken van, nou, wat hebben we nou precies gedaan. En laten we even een plan maken om weer vooruit te kunnen.
Ja. Even stilstaan, even terugkijken waar je bent en weer vooruit gaan plannen.
Ja, maar zeker. Je bent niet helemaal stil blijven staan. Want je hebt wel gewoon nog bent doorgegaan met het opdoen van kennis.
Ja, weet je, het werk wat ik doe in IT, dat voelt nog steeds als een baan. Want het is nog steeds je tijd inruilen voor werk. En daar wil ik nog steeds vanaf.
Voor geld.
Voor geld. En toen, om ons eigen droomhuis te financieren, is de inkomen wel op dat werk gebaseerd. Dus ik heb daar al mijn tijd in moeten steken om omzet zoveel mogelijk te pushen. Maar ondertussen wel heel erg geïnvesteerd in kennis, ja, zeker. Onder andere de UK, de vastgoedmarkt in de UK is ook erg interessant. Ik heb daar een cursus voor gevolgd in de UK. Inmiddels ook eentje in Nederland.
Ja.
En heel veel nog steeds doorgaan met investeren in jezelf. Inmiddels ook begonnen met investeren, begonnen met traden. Dus daar heb ik opleiding in gevolgd. Dus ik heb niet stilgezeten. Ik heb wel heel veel geïnvesteerd. Ik heb denk ik afgelopen jaar heb ik geen vastgoed gekocht. Maar wel mega veel geïnvesteerd in mezelf. En dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker.
Ja. Ja, want ook dat nou ja, betaalt zich nu dan misschien nog niet uit. Maar zo heb je daardoor wel de basis om zo meteen... Want dat huis dat is nu bijna rond, hè, gerealiseerd, de hypotheek. En wanneer is het huis klaar?
Eind van het jaar.
Eind van het jaar.
Ja,
ja, ik heb wat 3D-tekeningen gezien. Het ziet er echt fantastisch uit. Heel erg mooi. Dus ik kan me voorstellen dat het ook een heel fijn vooruitzicht is om in zo'n huis te gaan wonen.
Ja, dat is een lang gekoesterde droom. Dus een mooi verhaal zit eraan vast. Dat is 15 jaar geleden toen ik eigenlijk een beetje begon met van, ja, doelen stellen en jezelf werken. En waar wil ik heen? En groot dromen. Want ik wist, je moet gewoon heel groot dromen en dan komt er zelf een keer naartoe. Toen had ik zoiets van, het zou mooi zijn als je gewoon een huis hebt. Die je zelf kan laten bouwen op een stuk grond. Met een zwembad erbij. Dat zou gaaf zijn. En dat heb ik altijd in mijn hoofd gehad. En nu zijn we zover. Hebben we dat stuk grond gevonden.
Ja, zit er ook een zwembad bij?
Er komt ook een zwembad bij.
Oh, tof.
Nu hebben we dat grond gevonden en zijn we aan het bouwen. We hebben de aannemer al, we hebben het ontwerp al gemaakt. De vergunningen zijn rond. Het is precies zoals we het willen hebben. En ik vond na 15 jaar, nadat ik ging inpakken om te verhuizen, vond ik een boek die ik 15 jaar geleden had opgevraagd via internet. Waar ik toen op zat te kwijlen van, dit is een mooi huis, die wil ik hebben. Wat blijkt nou, is het exact dat huis.
Maar dat is gewoon... Dat is toch bizar?
Ja, dat is heel bizar.
Dit is ook, de secret ligt hier ook op tafel. Ja. En daar staan ook verhalen in, inderdaad, van mensen die een vision board hebben gemaakt. Ik weet niet, heb je ook een vision board? Heb je dat wel
gemaakt? Zijn we nu aan het maken, ja.
Zijn jullie nu aan het maken? Ja. En daar staat ook inderdaad een verhaal in van iemand die een vision board gemaakt had. En dat had weggelegd en in een doos had gedaan. En jaren later inderdaad, en dat huis, dat was echt exact hetzelfde huis wat ze op het vision board hadden gezet. Gewoon een hele mooie grote villa. En dat zou ik ook mee willen geven, denk ik, aan mensen die dan zeggen van, ja, ik geloof daar allemaal niet in The Secret. En het is allemaal te zweverig. En ik zeg van, je hoeft er ook niet per se in te geloven, maar sta er gewoon voor open. En ik heb het zelf ook ervaren met de vision boards die wij hebben gemaakt, want het zijn er ondertussen al meerdere, want ja, op een gegeven moment zijn alle doelen die je erop hebt staan, heb je al bereikt. Dus je moet gewoon weer een updaten of een nieuwe maken.
Ja.
Maar als je dat soort dingen ervaart en je kijkt daarnaar, dan kan je niet anders dan daarin in te geloven.
Ja, klopt. Het is inderdaad, dat boek The Secret, dat is precies gewoon wat er gebeurd is. Dat is het mooie ervan.
Super gaaf om te zien.
Absoluut.
Maar er is ook één ander boek geweest wat voor jou naar echte ogen geopend heeft. Ja, welk boek is dat?
Dat is niet een. Dat is een boek dat heet Overstijg jezelf. Dat is een Nederlandse vertaling. Dat is van Dr. Joe Dispenza. Dus eigenlijk als je kijkt naar wat ze in The Secret vertellen, het universum dat je waar je in gelooft, dat trek je aan en dat kun je dan je creëren wat je wil. Dat heeft mij getriggerd om daar wat verder in te duiken en van hey. Hoe zit het nou precies? Hoe zit de wetenschap daar naar? Hoe kijkt de wetenschap daar tegenaan? En toen kwam ik Joe Dispenza tegen. En die heeft ooit een keer een zwaar auto-ongeluk gehad. Waarbij zijn hele rug helemaal in gort lag. En de dokter zei tegen hem, je kan nooit meer lopen. Dat wordt helemaal niks meer. En die heeft zichzelf kunnen genezen door puur zichzelf te richten op zijn eigen mind. Dus door zich helemaal te visualiseren dat zijn rug weer helemaal heel was. En uiteindelijk is hij ook genezen. En dat was al een wetenschapper. En die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Van hoe werkt nou het lichaam en geest met elkaar samen. En dat is best wel taai stof. Dat gaat tot op heel diep in op het ontstaan van het leven. En hoe de materie is ontstaan. Wat is materie? Wat is het leven om ons heen? Hoe kan dat nou? Hoe staat het in relatie met religies?
Ja.
En dat gaat heel erg diep in van dat je eigenlijk, zoals wij dat zien van, we hebben ons lichaam, we hebben ons DNA. Dan zeggen ze wel, het zit in je genen, het zit in je DNA. Maar dat eigenlijk...
Het is zo.
Het is zo, het is gegeven. Dat je dat om kunt keren. Dat je inderdaad, dat je zelfs met je mind zo, als je daar focust, gewoon impact hebt op je materie. Dus op je lichaam, op elke cel die gecreëerd is, die uiteindelijk jouw lichaam maken.
Dus eigenlijk dat je vanuit je hoofd, vanuit je hersenen, met een soort van, nou, dat is dan je aansturingssysteem, je computer.
Ja.
Kan jij opdrachten geven om dat dus te zeggen van, ja, ho, het is zo, maar we willen het zo hebben.
Ja, dus hij geeft ook workshops en shows, waarbij de mensen binnenkomen in een rolstoel. Die zijn disabled, die kunnen niet lopen. En die worden dan behandeld en er worden hersenscans gemaakt. En er worden meditaties worden er gedaan, er worden allerlei opdrachten gegeven. En er zijn mensen die gewoon opstaan. En de wetenschap noemt dat dan van, ja, dat is gewoon van die bijzondere gevallen wat ze gewoon niet kunnen verklaren. En hij heeft het dus willen verklaren. En ja, de moraal van het verhaal is eigenlijk dat alles, dus materie, alles is energie. Dus alles is stuurbaar.
En jij wil dus eigenlijk ook zeggen wat hij doet en wat in dat boek staat. Dat is eigenlijk het bewijs dat wat in bijvoorbeeld The Secret staat.
Ja.
Wat natuurlijk eigenlijk ook al een hele oude theorie is. Hè. Er zijn ook andere mensen die zeggen van, ja, maar goed, in de Bijbel staat eigenlijk ook al, staan daar dingen over. En ik weet even niet meer exact de titel van het boek, maar de Color Purple geloof ik dat vergelijkbaar is. The Secret is natuurlijk, ja, een moderne versie daarvan die in een nieuw jasje gegoten is en met heel veel goede marketing daaromheen. Ja. Ja, weer nieuw leven ingeblazen is. Maar jij zegt eigenlijk, is dat dus het bewijs dat wat in The Secret staat, dat dat allemaal kan en dat dat allemaal klopt?
Ja, dat is inderdaad de wetenschappelijke onderbouwing van wat ze eigenlijk in The Secret proberen te vertellen.
Dat je inderdaad... Wat proberen ze in The Secret te vertellen, voor degene die hem nog niet gelezen hebben?
Dat jij als persoon, zeg maar jouw zijn toestand, zoals je bent, zoals je uit naar de wereld, wat je hebt in het leven, dat je dat zelf kunt beïnvloeden. Dus je kunt je eigen zijntoestand kun je zelf herprogrammeren. Omdat alles energie is, kun je het sturen.
Ja, en dat dingen eigenlijk twee keer gecreëerd worden. Eerst in je hoofd, en door het te zien en het te visualiseren. En vervolgens wordt dat gemanifesteerd in de
realiteit.
In de realiteit. Maar ja, het begint boven in je hoofd eigenlijk.
Ja, de realiteit kun je zelf creëren. Dus iedereen denkt dat dat een vast gegeven is. En dat jij dus onderdeel bent van die realiteit. Maar uiteindelijk, de realiteit is een reflectie van hoe jij je eigen mind creëert. En dat heeft mij tot inzicht gegeven dat je inderdaad eigenlijk alles kunt creëren wat je wil. Dat onbegrensd is.
En wat zeg jij dan tegen mensen die zeggen van, ho, 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 dit gaat me allemaal eventjes te ver. Ik geloof hier niet in. Ik ben niet spiritueel. Wat zeg jij tegen hun?
Ja, lees zijn boek. Ja, dat staat helemaal onderbouwd tot op medisch niveau, hoe dit op celniveau hoe dit werkt, hoe DNA wordt beïnvloed, hoe lichaam en geest, hoe dit energie is, hoe dit met elkaar samenwerkt. Heeft hij dat zo goed weten te onderzoeken en te omschrijven. En ook heeft hij ook aangetoond met verschillende hersenscans. Met mensen die dat getraind hebben, die hun mind kunnen trainen. Dat ze ook dat op een hersenscan ook gewoon zien. Dat ze daar gewoon verandering in zien. En ook dat mensen die onverklaarbaar of ongeneeslijk ziek zijn, dat die gewoon genezen. Door middel van die trainingen en die aanwijzingen die ze krijgen.
Ja. Ja, en ik zeg eigenlijk ook altijd van iedereen is spiritueel. Of je het nou wil of niet. De een is er misschien wat actief wat meer mee bezig dan de ander. Ik denk alleen dat mensen tegenwoordig juist heel erg geleerd hebben om die spiritualiteit te onderdrukken. En dat we veel meer in ons hoofd zijn gaan zitten dan in ons lichaam en het aarden en het voelen. En het zijn met onszelf in stilte. Wat voor heel veel mensen heel erg confronterend is.
Klopt.
Heel veel mensen worden onrustig van het doen van een meditatie.
Ja, nou, dat heeft iedereen in het begin, maar dan moet je erheen. En uiteindelijk, als je het vaak doet, ga je er wel heel veel baat bij hebben.
Ja, want jij doet dat al langere tijd actief, mediteren. Hoe vaak doe je dat?
Kijk, het blijft natuurlijk een discipline. Doorgaans doe ik het elke dag. Alleen, ik heb wel eens momenten dat ik inderdaad weer heel erg in mijn analytische wereld terechtkom. En dat ik mezelf weer verlies, dat ik weer geleefd word. Ja, dan is discipline voor het mediteren ook weer weg en pak ik het weer op.
Is dat dan ook een soort van meditatiespier, om dat zomaar even te noemen, die je gewoon ook echt moet trainen door het vaak te doen?
Ja, het is zelfs met sporten. Sporten is niet leuk in het begin voor de meesten. Op een gegeven moment wordt het een gewoonte. Op een gegeven moment ga je dat vanuit een behoefte creëren. En zelfs met meditatie, dat wordt uiteindelijk een behoefte. En ik merk ook gewoon als ik dan een paar weken niet gemediteerd heb, dat ik daar weer een behoefte krijg om het weer te gaan doen. En dan zit ik weer en is het weer van, daar zijn we weer. Ik heb weer controle over mezelf. Ik heb controle over mijn lichaam.
Over je gedachtes.
Over je gedachtes.
Of het niet
dus
hebben
van ook over
gedachten.
Je eigen realiteit.
Ja.
In plaats van dat de realiteit controle krijgt over jou. Of de buitenwereld, zeg maar, controle krijgt over jou.
En heel, heel praktisch, hoe ziet zo'n meditatie er dan uit? Zet jij gewoon een bepaalde meditatiemuziek op? Vind je het fijn om een begeleide meditatie te doen? Dus met een gesproken stem van iemand anders?
Ik heb het vaak, ik heb het verschillende manieren gedaan. Ik heb zelf ook met een neurofeedbackband gedaan, waarbij je dus feedback krijgt van je hersengolven. Nu ook met een app, waarbij ik ook bezig ben met affirmaties.
Ja.
Waarbij je dus jezelf kan herprogrammeren door jezelf te blijven herhalen, zinnetjes te blijven herhalen. En dan je gedachten naar tot het onbewuste niveau kan herprogrammeren.
Ja, en affirmaties die beginnen altijd eigenlijk met I am, of
ik ben
in het Nederlands. Ja. En het mooie is, je kan zelf affirmaties voor jezelf maken die op dat moment voor jou belangrijk zijn in het leven.
Al je overtuigingen die je nu hebt, als je merkt van ik heb een bepaalde overtuiging die mijn succes dus dwars ligt, bepaalde negatieve zelfbeeld of zo, die kun je dan vervangen met een positief zelfbeeld of een positief zinnetje. Op ik ben goed, ik ben goed genoeg, ik ben zeker, ik ben vertrouwd. Begrijp met ik, als je het blijft herhalen.
Ja, of als je weinig geld hebt, omdat dat toch het onderwerp is van deze podcast. Je zegt van ik ben arm, ik heb schulden. Dat is misschien op dat moment jouw aanname of jouw realiteit.
Ja.
Maar als jij dat dus wil veranderen, dan draai je die negatieve associatie gewoon om naar iets positiefs. Dan zeg je inderdaad van, ik ben rijk, ik heb veel geld.
Ja, dus je probeert, wat je eigenlijk doet, wat die Joe Dispenza zegt, is dat je een nieuwe zijntoestand creëert voordat hij zich heeft gemanifesteerd in de realiteit. Dat klinkt heel vaag, maar het komt dus op neer. Als je een ander persoon wil worden, als je zelf wil veranderen, dan moet je dat zijn. Als je iets wil worden, just be it, zeg ik altijd. Dus door het gewoon te zijn. En dan manifesteert zich die realiteit vanzelf. In plaats van maar op, hoe zeg je dat? Dat het ontstaat omdat het er is.
Ja, het is belangrijk dat je er echt in gelooft en het uitspreekt ook op een manier alsof het al zo is.
Ja.
Terwijl dat eigenlijk niet op dat moment jouw realiteit is.
Ja, het is niet alleen maar zelfs met positief denken. Je kan positief denken, maar en dan denken van ja, ik denk nu positief, maar ja, ik geloof er niet in. Maar als je dat gevoel plus dat verstand op één lijn krijgt, dus je spreekt iets uit, bepaalde gedachten, en je voelt ook dat jij dat bent, dan manifesteert dat in een nieuwe zijntoestand. En daarmee kun je dus je realiteit beïnvloeden.
En hoe moet ik dat dan voor me zien? Sta jij dan elke ochtend vlak na het opstaan voor de spiegel die affirmaties uit te spreken naar jezelf toe?
Ik doe het vaak voordat ik ga slapen, als ik ga mediteren, dan doe ik die affirmaties. Want dan neem je dat mee in je nachtrust. En dan zakt het beter naar je onderbewuste toe. Wat ik ook vaak doe, is tijdens het hardlopen dat ik ren. Dan heb ik een soort mantra en dan roep ik gewoon al die affirmaties op bij elke stap. Tuk. Ja, het is misschien, mensen denken van, wat is je aan het doen? Want soms loop ik te rennen over straat en roep ik hard.
Ik ben goed,
ik ben rijk. En zie je mensen kijken. Ja, dan kun je denken van, ja, dat is
jij denkt,
raar.
Maar jij denkt van, ik zie die mensen toch
dan, ja. Het werkt. Ja.
Ik denk dat ook heel erg belangrijk is om als je succesvol wil worden, om gewoon niet te druk bezig te zijn met andere mensen, wat die daarvan
zeker
vinden.
Weten. Ja.
Dus
ja.
Als jij wil hardlopen en affirmaties wil uitspreken, dan doe dat lekker.
Leef niet naar de verwachtingen van een ander.
Nee.
Dan ga je met een grote kudde mee. In een grote kudde.
Ja, en wat je natuurlijk ook zou kunnen doen, is als je die affirmaties helemaal voor jezelf hebt opgeschreven, om die gewoon op te nemen en vervolgens met oortjes af te spelen zelf.
Ja, dat kan ook.
Super interessant.
Ja, zeker. Dus ik zou zeggen, lees het boek. Het is taaie stof.
Maar is zeer de moeite waard.
Zeker de moeite waard. Zeker als je The Secret al gelezen hebt. En daar als je zegt van ja, dit is eigenlijk wel waar ik me wel in kan vinden. Dan is dit wel een mooi vervolg erop. Absoluut.
En nu?
En nu?
Wat zijn de plannen verder? Je bent dus zelfs naar de UK gegaan om daar een seminar bij te wonen.
Ja.
Ook heel tof voor mensen om dat te horen. Want sommigen vinden het al een hele stap om een half uur te rijden en hier in Nederland iets te volgen of te doen.
Ja.
Maar jij gaat gewoon hop in het vliegtuig.
Ja, ik heb de UK-markt ontdekt. En ik dacht, oké, daar ga ik heen. Dat is mijn volgende doel. Ik ga panden kopen in de UK. En ik wilde heel hard gaan knallen. Ik moet kennis hebben. Ik moet zoveel mogelijk kennis opzuigen. Nou, wat zijn de beste investeerders? Wat zijn de beste mentoren? Wat zijn de beste trainingen? Waar kan ik mijn kennis vandaan halen? Waar kan ik die kennis kopen? Dus ik ben naar de UK's beste vastgoed investeringscursus gegaan. En daar heb ik alle kennis op gezogen.
En dan heb je het over?
Samuel Leeds.
Samuel Leeds.
Ja, zijn energie is zo gaaf om te zien. Hij is zo gedreven en dat vind ik zo gaaf om te zien. Ja, inmiddels daar een training gevolgd. Ook in zijn community zijn mentoring, bij zijn mentoring aangesloten. Dus dan kun je inderdaad een calls keuren en allerlei zaken vragen. Kun je vragen stellen over de UK. Ja, nu mijn huis klaar is, gestopt met IT. En we gaan gewoon heel hard knallen. Een grote portefeuille opbouwen in de UK nu.
En wat is groot? Hoe groot denkt Ferry?
Ja, nee, ik heb 5 jaar geleden, Ik heb een jaar geleden, in 2019, heb ik voor 5 jaar een doelstelling op papier gezet. En dat heb ik op basis van berekeningen gedaan. Want zo'n vermogen bouw ik ongeveer op. Teruggerekend naar het aantal panden. En dan zou ik uitkomen op 30 panden in 5 jaar. Ik heb nu al een jaartje stilgestaan.
Hou je die er dan
maar
van?
Maar dat gaan we al inhalen.
Maar je gaat hem gewoon inhalen?
Dat gaan we gewoon inhalen.
Dus het doel blijft staan voor 5 jaar, maar jij gaat het in 4 jaar ga je het doen.
Ja, en dat moet goed te doen zijn.
Dus 30 nieuwe panden in de UK?
Niet alleen de UK, denk ik. Wel deels in de UK, maar ik zou ook open voor andere landen. Ik heb gemerkt, van, ja, in Nederland doe ik het ook niet om de hoek. Doe ik het ook in Vlissingen en alles is geoutsourced.
Dan doe je het ook al op basis van wat foto's en wat cijfertjes.
Precies. Dus dat kan allemaal op afstand. En als ik nu een nieuw pandje Vlissingen heb, hoef ik alleen maar een sleutel te sturen naar de aannemer en eentje naar mijn beheerder. En zeg ik van, ik heb een nieuw pandje, ga maar regelen. En dat kan in de UK, kan dat ook.
Ja, het fijne van investeren in het buitenland natuurlijk is wel, ik doe het zelf nog niet. Ik wilde eerst graag gewoon in Nederland de basis zetten en het spelletje zeg maar snappen. Maar ja. Ik kijk zeker ook naar opties in het buitenland. Het fijne is wel natuurlijk dat je het maar op één manier eigenlijk kan doen. En dat is passief. Ja. Want jij kan niet voor elk wisselwasje het vliegtuig pakken en daar naartoe gaan.
Nee.
Maar het is wel heel belangrijk natuurlijk dat je dan ook echt een goed lokaal team hebt. Wat je kan vertrouwen.
Nee, daar heb ik
ben je daar niet bang voor? Dat iemand denkt met wie je samenwerkt. Van, oh, Ferry die zit toch relatief ver weg in Nederland.
Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik heb inmiddels afgelopen jaar heel veel telefoontjes gehad met de UK. Om inderdaad te kijken van, hey, wat voor teams zitten daar? Wat voor dealsources zitten daar? Wie kan me helpen? Welke partnerships kan ik aangaan? Er zitten heel veel grote professionele bedrijven. En de UK is erg populair. Ook voor internationale investeerders. Ik zou daar uiteindelijk wel een keer heen gaan om die teams te leren kennen. Maar ik denk als je een goed team hebt staan, dat kun je dat gewoon vermenigvuldigen. Dat kun je dat gewoon schalen.
Ja, ik denk dat dat wel een goede eerste stap kan zijn om daar dan een keer een week of 2 weken naartoe te gaan.
Ja.
Een beetje marktonderzoek zelf te doen, panden te bekijken en zeker ook afspraken te maken en met je team.
Ja, zeker.
Omdat, ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik vind het altijd toch nog, vastgoed is echt een people's business, een mensen business. Om gewoon lekker face-to-face, zeker nu dat ook weer wat makkelijker kan, te zitten en elkaar in de ogen aan te kijken.
Ja.
Zie jij dat ook zo?
Zeker. Mijn plan was ook om begin dit jaar daarheen te vliegen. Maar door corona was het gewoon niet te doen. Dus ik heb nu een hoop connecties openstaan. En zodra de UK weer open gaat, ze hebben nu voor mij nog code oranje. Dan ga ik er wel heen vliegen. En dan ga ik wel een tripje maken langs al die partners om een keer daar een pintje mee te gaan drinken. Dus ik wil ze wel één op één zien, een beetje gevoel krijgen van, hey, zijn het goede partijen? Wie zit erachter en in elkaar beter leren kennen?
Ja.
Dat sowieso.
Ja, veel vastgoeddeals worden gesloten in de kroeg, hè? Onder
het genot
van een pint. Ja. 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 Hey, en waarom de UK? Wat maakt de UK volgens jou dan zo interessant?
De UK-markt is anders. Er is meer aanbod. Je hebt minder eigen geld nodig, in het algemeen. Je kunt daar meer panden opknappen, makkelijker waarde toevoegen. Wacht ik, Nederland is toch wel wat krapper geworden. Het aanbod is lager. Veel woningtekort. Maar in de UK is het ook anders. Hier kun je als persoon een vastgoed voor jezelf, dus je eigen woning, kun je 100% financieren. In de UK kan het dus niet. Dus dan blijft er meer vastgoed over voor investeerders. En de huurmarkt is veel sterker. Dus het is wel een andere markt. Dus, ja, gewoon andere kansen zijn eigenlijk gewoon.
Ja.
Ja.
Maar toch, als je vaak het programma Deurwaarders ziet, of horenhuurders en huisjesmelkers, die programma's die worden vaak in Engeland opgenomen, volgens
klopt,
mij.
klopt.
Hoe kijk jij daar dan naar?
Ik kijk daar niet naar.
Dat is ook een hele goede manier.
Dat is mijn strategie. Hetzelfde. Je kan je focussen op negatieve media. Maar uiteindelijk trek je aan waar je aandacht op richt.
Ja.
En als je aandacht richt op geld en op succes en positieve en succesvolle mensen, trek je dat aan. Ga je ellende opzoeken, trek je dat ook aan. Dus er zijn ook programma's die... eentje in de UK is ook. Dat ze inderdaad panden kopen om op te knappen en weer te verhuren of door te verkopen. Daar kijk ik dan wel naar, maar niet degene waar je het over had.
Niet de negatieve.
Nee,
heel goed. Ja, ik geloof daar ook. Ja, we zijn inderdaad gewoon een magneet.
Ja.
Dus waar jij je energie op richt, dat is ook wat er naar jou toe komt.
Klopt, ja. Daarom zeg ik altijd, ik ben een geldmagneet.
Een geldmagneet?
Ik ben een geldmagneet.
Ja. Nou ja, zo trek je geld wel aan inderdaad dan. Want wat is nu dan jouw relatie met geld? Je hebt dan even niet zo'n goede start gehad met geld in het leven. Waar sta je nu dan? Wat is jouw relatie met geld?
Ik ben van geld gaan houden. In plaats van geld zien als een probleem. Als je een salaris hebt en elke maand heb je geld tekort, dan ga je niet van geld houden. En nu hou ik van geld. Omdat je houdt dat over. En je merkt dat hoe meer open en positief je tegenover geld gaat staan, hoe meer kansen je gaat zien. De kansen die je eerst niet ziet, zie je nu in één keer wel. Dus dat is mijn relatie tot geld. En dat is voor mij ook een eye-opener geweest.
Ja, ik geloof, ik weet even niet meer wie het was, maar ik geloof Femke Hoogma, die zei dat ook mooi inderdaad. Ga van geld houden en geld gaat van jou houden.
Klopt, ja.
Komt dat ook nu omdat je, geloof jij erin dat geld energie is?
Ja, alles is energie.
Alles is energie.
Alles is energie. Jij en ik zijn energie. Deze bank is energie. Alles is energie. Dus de wetenschap is alweer een stuk verder. Vroeger had je atomen, protonen, neutronen. En dat verder splitsen kon dat niet. Ze zijn nu achter dat alles energie is. Dus alles is veranderbaar. Niks staat vast.
Wil dan ook zeggen dat als jij geld energie geeft om dat voor jou aan het werk te zetten, om het maandelijks of wekelijks te bekijken en het te managen, dat positief is voor dat geld om te groeien?
Alles over alles wat je wil laten groeien, dat is een kwestie van je aandacht oprichten.
Omdat jij het aandacht geeft.
Dat je het aandacht geeft en gelooft dat iets kan veranderen. Op het moment dat je het weet, je denkt van ja, weet je, het zal allemaal wel. Ik moet eerst zien dan geloven, dan ga je het niet redden. Als je het eerst gelooft, dan zul je het zien. Het werkt met alles. Dus alles waar je ook, als je aandacht geeft aan je relatie, gaat dat ook groeien. Als je aandacht geeft aan problemen, krijg je meer problemen.
Ja, en als je al een negatieve mindset hebt over geld en je zit al in de schulden en je geld geeft je daardoor stress en je vindt het niet leuk, dan krijg je vaak ook te maken met Murphy's Law. En dan gaat de wasmachine ook nog stuk. En de auto was ook een dure reparatie.
Komt er weer een bekeuring binnen.
Dan kom je in zo'n negatieve spiraal. Ja. Maar je kan dat dus ook andersom hebben. De goede kant op, de positieve kant op.
Zeker, ja.
En daarmee momentum creëren, zeg maar.
Ja, ja. Daarom vind ik gewoon mindset en je persoonlijke ontwikkeling gewoon erg belangrijk. Dat is toch wel de basis. En ook spirituele ontwikkeling. Sommige mensen vinden het nog een beetje vaag. Maar spirituele ontwikkeling, daarmee leer je juist jezelf kennen. En ik ben al lang geleden mee begonnen als spirituele ontwikkeling door middel van meditatie. En daarmee, vroeger werd ik geleefd, dat gevoel had ik. Want ik word geleefd en het is een soort sneltrein waar ik op zit.
Het overkomt me allemaal.
Het overkomt me allemaal en ik heb er geen controle over. En door jezelf te ontwikkelen en je mindset te ontwikkelen, krijg jij controle over wat je wil. En dan bepaal jij wat er allemaal op je pad komt. Dan heb je er zelf invloed op.
Wel fijn om die controle te hebben.
Zeker.
Ik ben een behoorlijke controlfreak. Maar het brengt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Want dat wil dus ook zeggen dat als jij de controle over hebt, ja, dan moet je het eigenlijk goed doen.
Ja. Ja. Ja.
Hey, wat is jouw beste investering tot nu toe geweest? Dat hoeft niet per se iets financieels te zijn. Dat kan ook wat je net zei, als je tijd en energie steekt in een relatie.
Ik zeg altijd, de beste investering is investering in jezelf. En de tweede is in vastgoed. Ja, kennis in mezelf, puur in jezelf. Je eigen ontwikkeling, je eigen gezondheid. Je well-being, je state of mind, je mindset, die kennis. Dus gewoon echt die investering in jezelf is gewoon het allereerste waar je aan moet werken, vind ik. De rest komt vanzelf.
En laten we dan ook maar meteen de slechtste investering ooit nemen?
Ja, dat zou ik zeggen. Max. Nou, nee, ja, slechts.
Maar ook daar, ook dat heeft waarschijnlijk een reden gehad. Ook daar heb je natuurlijk bepaalde dingen van geleerd. Of
ja, klopt. En dat kwam toen op mijn pad. En slechts investering. Ja, nee. Nutteloze spullen die je niet gebruikt. En het zijn toch vaak wel de kleine dingetjes. Vakanties zeker niet. Vind ik vakanties een hele goede investering. Maar nutteloos spul die je eigenlijk niet gebruikt, dat zal een, ja, dat vind ik wel een te veel kleding of zo die je niet draagt. Of 20 paar sneakers willen hebben terwijl je die nooit draagt. Ja, dat vind ik echt kansloze investeringen.
Dus dat deed je vroeger wel, maar nu niet meer?
Deed ik vroeger wel, ja, nu niet meer, nee.
Maar voordat je nu dan zo'n investering wil doen, het worden dagelijks natuurlijk doodgegooid met allerlei impulsen en reclames. En iedereen wil hebben wat de buurman ook heeft. Zijn er dan bepaalde vragen die jij jezelf eerst stelt voordat je zo'n investering doet? Dat je er iets meer over nadenkt voordat je die stap zet?
Helpt het mij om meer succesvol te worden? En ik hou wel van mooie dingen, hoor. Een mooie huis en een mooie auto. En ik geloof ook wel, als je heel erg op de kleintjes gaat letten, zul je alleen maar kleintjes krijgen. Dus als je niet op zeggen, ja, je moet niet materialistisch zijn. Maar eigenlijk moet je dat wel zijn. Want daardoor ga je wel groter denken. Van, hé, ik wil toch een groot huis. En dan ga je nadenken, hoe kan ik me dat veroorloven?
Dan ga je rijker voelen.
Ga je rijker voelen.
Of rijker
en als je
denken.
Als je een klein auto hebt, dan voel je je niet rijk. Als je een groot auto hebt, voel je je rijker. En ik zie het ook vaak een beetje als een beetje stok achter de deur. Als ik weer wat groots wil, dan ga ik weer meer nadenken. Dan kom ik weer open voor nieuwe ideeën. Om te kijken, van, hoe kan ik het wel veroorloven?
Maar is de valkuil dan niet ook dat je dan, als je eenmaal die duurdere, grotere auto hebt, dat je dat dan ook het steeds groter wil? Waar houdt dat op een gegeven moment op? En hoe voorkom je dat je niet ook misschien een egoïstisch en vervelend persoon wordt? Waar ligt de grens?
Waar ligt de grens? Alles wat je veroorlooft, moet je bij nadenken van, kun je dat voor altijd veroorloven? Je kan wel eenmalig een keer een Ferrari kopen bijvoorbeeld. Maar kun je altijd een Ferrari veroorloven zonder daar meer voor te hoeven werken. Op het moment dat je dingen gaat aanschaffen waarbij je dus weer harder moet gaan werken, ja, dan is dat niet passief meer.
Nee. Ja, en één ding is natuurlijk de aanschaf van een auto als een Ferrari. Maar wat denk je qua maandelijkse kosten, wat je daaraan
de afschrijving en de maandelijkse lasten, kun je het ook daadwerkelijk wel betalen? Voor altijd. Of is het maar een eenmalige impulsieve aankoop?
Ja.
Dus alles wat ik in mijn leven aantrek aan materialistische zaken, dat wil ik wel op die manier kunnen behouden zonder daarvoor iets meer te hoeven werken. Dat moet gewoon vanuit passief inkomsten betaald kunnen worden.
En zonder een klootzak te worden.
Zonder een klootzak te worden, ja.
Ja, wat hoe doe je dat? Want dat is toch een beeld wat vaak wel heerst, dat mensen die rijk zijn, dat die heel erg alleen op geld gefocust zijn, dat ze egoïstisch zijn, dat ja, geen leuke mensen zouden zijn.
Nee, dat geloof ik niet. Sterker nog, je wordt succesvol door meer te geven als te nemen. Want ja, anders word je een egoïstische klootzak. Ja, maar.
Want waar zou jij dan aan willen geven? Als jij als je later groot bent en je bent nog vermogender dan dat je nu bent, heb je daar een bepaald. Zou je in Thailand iets willen doen?
Ja, zeker. Ja, het is heel goed om te weten van waarom je iets doet. Van waarom bouw je vermogen op? Waarom wil je rijk worden? Dat is niet alleen maar om een mooie auto te kopen en een mooi huis. Maar ook een stukje terug te kunnen geven aan de wereld. En mijn vriendin en ik zijn bezig om een foundation op te zetten. Waarbij wij kansarme kinderen gaan helpen in de wereld. Door ze speelgoed te sturen, kleding te sturen. Dus een stukje terug te kunnen geven aan de wereld. En zeker in Azië heb ik zoveel armoede gezien. Dat heeft me zo tot nadenken gezet. Dat ik dacht van oké, nu ga ik aan mezelf werken. Maar ik weet er waarvoor ik het doe. Om iets terug te kunnen geven aan de wereld uiteindelijk. Om iets terug te kunnen geven in de vorm van via een foundation om iets te doen.
De Ferry van Maurik Foundation.
Ja, we weten nog niet hoe we dat gaan noemen. Maar
dat is heel erg mooi. En goed, dat kan je natuurlijk ook als je minder geld hebt. Dat je dingen kan geven. Maar je kan wel nog meer impact maken dan.
Je kan meer impact maken. Ja, en ik vind dat je altijd een deel van je vermogen moet je altijd gewoon weggeven.
Ja, welk percentage?
10%.
10%. Ja. En jij gelooft er dan, neem ik aan, ook in dat wat je weggeeft, dat direct of indirect op een andere manier ook weer
terugkomt. Anders krijg je toch al de verkeerde wetten, natuurwetten die tegen je gaan werken.
Ja, ja. Is dat niet, want dat hoor je dan ook wel eens, van ja, rijke mensen die kopen daarmee hun schuldgevoel af.
Nee, dat heb ik niet.
Maar, Dus dat is toch echt dan een verkeerd beeld wat, ja, wat zeker. Mensen hebben. Ja, zeker. Ja, er zullen natuurlijk een paar voorbeelden van zijn van mensen, ja, die echt gierig zijn of rijk zijn en toevallig ook niet zo'n leuk persoon. Maar die relatie zie ik zelf ook niet.
Nee. Want de meeste miljonairs die rijden, als ze zeggen, die wonen in een rijtjeshuis en rijden een oude Volvo, zeggen ze wel eens. Maar het is vaak wel. Het vermogen zit niet in mensen die maar dure Ferraris rijden en grote huizen hebben.
Ja, vaak zie je juist dat mensen die arm zijn er heel rijk bij lopen met Gucci-tasjes. Ja. En die ze eigenlijk niet konden betalen. Die ze misschien er zelfs op, waar ze voor op geleend krediet, hebben, ja, of op krediet hebben gekocht.
Ja, afbetaling.
Ja, mensen waarvan je het nooit zou zeggen dat die hartstikke rijk zijn.
Ja.
Omdat die dus kennelijk ook veel bewuster omgaan met geld en wat belangrijk is.
Ja, klopt. Ja, zeker.
En je hebt nu een zoontje. Wat wil je hem graag meegeven in het leven over geld?
Dat geld niet zomaar komt. Dat opleiding niet het belangrijkste is. Het volgen van passie is belangrijker. Dat je zeker moet gaan nadenken over hoe je iets opbouwt. Hoe je geld voor je kan laten werken. In plaats van dat je zelf voor geld werkt. Echt wel een why creëren voor jezelf. Waarom je iets wil doen. En dat geld gewoon geen taboe is.
Mensen, zie je het als een taboe in Nederland?
Veel mensen vinden het een taboe. Als je mensen vraagt, mooi in Thailand vragen ze altijd van wat verdien jij? Dat is heel open daar. Dat zeggen ze gewoon, ja, ik verdien zoveel. In Nederland als iemand vraagt van wat verdien jij? Dat is van ja, dat zeggen ze niet.
Nee, dat vinden ze inderdaad heel direct en onbeleefd.
Onbeleefd, ja.
Maar waar komt dat vandaan dan, denk je? Dat we hier, want Nederlanders staan toch best wel bekend als
ik denk dat
open.
Toch, ja.
Alleen inderdaad geld.
Schaamte, denk
seks
ik.
Wordt redelijk makkelijk over gepraat.
Dat is wel, ja. Schaamte, denk ik. Dat ze misschien toch elke maand een stukje maand overhouden. Dat ze het geld toch niet hebben, maar het wel ze willen hebben. Een stukje ego, denk ik.
Ik heb het idee dat Nederlanders toch best wel jaloers zijn aangelegd. En als je die vraag stelt, vaak wordt die vraag ook gesteld omdat mensen dan graag willen weten van hoe sta ik ten opzichte van jou.
Ja.
En ik heb meer salaris, dus dat maakt mij automatisch beter.
Ja.
Maar ik denk uiteindelijk gaat het er eigenlijk ook helemaal niet om hoeveel je verdient. Het gaat er om wat doe je met je geld.
Nou, niet alleen met je geld, wat doe je met je leven?
Ook dat.
Er zijn mensen die al hun geld weggeven en heel goed voor andere mensen zorgen. En ze eigenlijk zelf eigenlijk wel vergeten.
Ja.
Maar ze zijn heel goed voor de wereld. Die dragen een heel goed steentje bij de wereld. Dus ja.
Ja, maar ook iemand die bijvoorbeeld €2500 in de maand verdient. Die kan misschien eerder miljonair worden als die €500 daarvan vanaf een jonge leeftijd gaat investeren en beleggen.
Ja.
Dan iemand die het dubbele verdient, dus €5000, maar misschien zelfs wel €6000 in de maand uitgeeft.
Ja. Ja.
Dus wat dat betreft is het eigenlijk ook helemaal niet zo heel spannend of relevant hoeveel je verdient. Maar meer wat je
hoe je ermee omgaat.
Hoe je ermee omgaat.
Ja. Ja, een mooi voorbeeld, mensen die dan de staatsloterij winnen, die dan na 20 jaar weer bij helemaal bij afstaan.
Ja, of zelfs verder van huis zijn dan dat ze waren voordat ze miljonair werden.
Ja, dat ze alles verbrassen.
En dat zie je ook veel, vooral in Amerika geloof ik, met topsporters. Die
totaal
niet over nadenken en gewend zijn dat er gewoon maandelijks gigantisch veel geld binnenkomt.
Ja.
En daar ook de levensstijl naar hebben.
Ja.
Maar als dat dan in één keer wegvalt, dat ze gewoon bijna op straat zitten te bedelen, is natuurlijk echt bizar.
Ja, de bekende red race, zeg maar. Dus op het moment dat je lifestyle, als je inkomen gaat omhoog en je lifestyle gaat net zo hard omhoog, daar heb je natuurlijk niks over. En de kunst is om daaruit te komen.
Ja, dat zie je heel vaak. Dat als mensen meer gaan verdienen en er komt meer inkomen, dan gaan ze ook naar van een tussenwoning, naar een hoekwoning, naar een 2-onder-1-kap, naar een vrijstaande villa.
Ja.
En je leeft dan wel in wat meer comfort en luxe misschien, als dat voor jou belangrijk is. Maar je zit wel echt in een rat race 2.0.
Ja, en wat als het inkomen wegvalt? Wat dan? Dan hebben ze een probleem.
Ja, bizar om...
Ja.
En zie je ook voor jezelf een rol weggelegd, of misschien doe je dat nu al wel, om mensen in jouw omgeving, vrienden, familie, dit soort dingen mee te geven? Eigenlijk over dit soort dingen waar we het nu over hebben, heb je dat soort gesprekken ook al met hun? Of?
Ja, zeker. Ik heb veel vrienden die nou ook zien van, goh, wat hij doet is eigenlijk ook wel leuk. Die zien maar investeren in vastgoed, waar ik begin erg sceptisch. Ik heb nog steeds familie, mensen in mijn familie zitten die denken van, nou, die hebben voor mij ook geen idee wat ik nog doe. Maar ik merk wel dat je merkt dat je mensen gaat inspireren. Dat je mensen wel enigszins wakker maakt van, goh, hey, waar komt hij vandaan en in één keer staat hij hier. Dus,
ja, maar bij jou is het dus ook bepaald niet zo dat je een makkelijke start hebt gehad. Dus dat
zeker
mensen
niet
zeggen van, ja, jij hebt makkelijk praten, want
dat je hebt rijke ouders, weet ik voor wat. Ja. Maar dat je zelf ook dingen kan opbouwen.
Zie je dat ook als een rol voor jezelf of voor in de toekomst? Om andere mensen daarmee te helpen, andere mensen te inspireren en te laten zien van, hey, oké, ik weet dat we het zo geleerd hebben, maar zo kan het ook?
Zeker, ja. Ja, ik wil zeker mijn kennis gaan delen. Ook in de vorm van eventueel training gaan geven. Van alle ervaringen die ik opgedaan, met name vastgoed. Ook omdat ik het erg leuk vind om te doen.
Met de combinatie van die mindset en dat stukje
combinatie van spirituele. Mindset. Ja, zeker.
Gaaf.
Ja.
Heb je daar al een beeld over van wanneer je dat gaat doen, hoe je dat gaat doen?
Sowieso, mijn plan is om mijn vastgoedkennis in de UK, want ik merk dat in de UK zijn nog weinig trainingen beschikbaar.
Je bedoelt Nederlandse trainingen over vastgoed in de
UK,
ja. Hoe je daar moet investeren. Ja.
Mijn grote voorbeeld is Sam Leeds. Hoe hij de training geeft en de energie die hij heeft, hoe hij op het podium staat, hoe hij mensen inspireert. Ja, dat is gewoon super gaaf.
Dus jij zou graag de, nou, ik wil niet zeggen de Nederlandse Sam Leeds willen worden?
Ja, hij doet wel heel erg. Hij is wel heel energievol. Sommige tikjes misschien iets te Amerikaans. In de UK kan dat. Ik denk dat je in Nederland wel ietsjes wat nuchterder moet houden. Luchtiger moet houden. Maar ik wil zeker wel mijn passie en mijn inspiratie en kennis overdragen in de vorm van dat soort optredens. Ja.
Super tof.
Zeker, gaaf.
Enig idee op welke termijn we dat kunnen verwachten?
Ja, zeker wel. Zeker wel.
Laten we daar ook maar meteen een datum over uitspreken. Dan hebben we weer een stok achter dit. Hè?
Ja, zeker wel binnen een jaar. Zeker, absoluut.
Ja, tof. Super. Nou, jij wil daarvoor ook aan de luisteraars een aantal gesprekken aanbieden. Dus als er nu mensen zijn die luisteren en die zoiets hebben van, ik vind dat ook wellicht interessant om in vastgoed in de UK te gaan investeren. Nou, jij hebt natuurlijk al de nodige kennis opgedaan en gaat nu ook op hele korte termijn, en dat zal eerder zijn dan binnen een jaar, die kennis toepassen in de praktijk en ja, de eerste panden daar aankopen. Dus jij hebt gezegd, Martijn, ik wil graag wat delen. Hoeveel gesprekken wil je weggeven aan de luisteraar?
Ik wil 3 gesprekken weggeven, ook omdat ik wel de kwaliteit van die gesprekken goed wil houden. Om mensen op weg te helpen van, hey, wat zijn je plannen, hoe zie jij je doelen? Om daar gewoon een soort strategiegesprek mee te hebben en eventueel kijken of we misschien daar een samenwerking uit kunnen halen.
Yes. Dus dat zijn geen gesprekjes van 5 minuten. Daarom zijn het er 3. Ja. Nou ja, super waardevol en leuk dat je dat wil doen. Zit jij nou te luisteren en zeg jij van, nou, ik wil graag investeren in vastgoed in de UK. Ferry die heeft al veel kennis daarover. Ik wil daar graag meer over horen. Even kijken wat zijn tips en adviezen zijn en of ik misschien een strategie kan bedenken. Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/Ferry. Ja. Dus www.zowordjesteenrijk/Ferry. Laat daar even je naam en je e-mailadres achter om kans te maken op 1 van die 3 gesprekken. Superleuk als je dat, doet. Die gaan we dan binnenkort bekendmaken wie die gesprekken gewonnen hebben. Ferry, ik vond het een heel erg leuk gesprek.
Ja, dankjewel.
Ik hoop jij ook.
Zeker.
En dankjewel voor de eerste podcast die je gedaan hebt. Laten we in de toekomst het nog een keertje super doen. Ja. Om te kijken waar je dan staat. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid.
Graag gedaan.
Jullie ook weer heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het ook leuk en interessant vonden. En we zien je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.